Vanavond gaan we met elkaar verder met de 2e Timotheusbrief, vers 6 tot en met 10. Ik wil nog heel even terugkomen op de vraag en opmerking van Rob Aarsen vorige week. Die had het over perkament. Ik weet niet of u dat nog weet, of dat in die tijd er al was. Ik heb gezegd, nou dat was er ook in die tijd al wel. Ik heb dat nog even voor de zekerheid nagekeken. En ik kan u in ieder geval vanuit dat onderzoek zeggen dat je had Tyrus en Sidon, dat was een groot rijk, het rijk ja, Ptolemeus werd dat rijk ook wel genoemd. En zij hebben op een gegeven moment, de koning van Ptolemeus had op een gegeven moment de invoer van papyrus verboden. Dat werd vanuit Egypte ingevoerd om daar op te schrijven. Dat had deze koning verboden. En ik heb er wel eens een keertje over gesproken. Er was in Turkije een hele belangrijke plaats waar men met name het perkament vervaardigde. En deze plaats, dat was Pergamum. Pergamum was met name de plaats waar perkament gemaakt werd. En dat gebeurde al in de jaren 197 tot en met 159 was die ontwikkeling in Pergamum voor Christus. Dus ja, als we het over de perkamenten boeken hebben waar Paulus naar vraagt, dan moeten we rekening houden dat al zo'n bijna 200 jaar daarvoor het perkament al aanwezig was. In Pergamum, daar was een hele grote bibliotheek ook in Pergamum, met allemaal van deze perkamenten boeken. In 1923 is in het dal van Dura, en dat is in Irak, ook een heel veel perkamentenrollen uit Daniel 3, waar Daniel 3 opgeschreven is, gevonden. En die zijn ook uit het jaar 195 tot 189 voor Christus. Dan even de vraag, hoe worden die perkamentenrollen gemaakt? Men gebruikt de huiden van reine dieren in Israël. En dat zijn met name schapen en geiten. Die reine huiden, die huiden die worden in een kalkbad gelegd een hele tijd. En dan worden deze huiden door zo'n kalkbad onthaard. Dan worden deze huiden geschaafd en gewassen, gedroogd, gespannen. Dan worden ze soepel gemaakt. Dat is een hele industrie in Pergamum waar ze daarmee bezig waren. En als deze huiden dan uiteindelijk soepel gemaakt zijn en op maat gemaakt worden, dan worden deze huiden aan elkaar genaaid door de pezen van dezelfde reine dieren. En zo ontstaat op een gegeven moment een hele lange rol van perkamenten. Nou, tot zover wat ik u kan vertellen over perkamentenrollen, die er dus ook al in de tijd van Paulus waren. Nou, ik hoop dat Rob dat ook nog eens een keer zal horen, want hij vroeg er toen naar. Maar goed, oké. Laten we met elkaar 2 Timotheus 1 vers 6 tot en met 10 lezen. 2 Timotheus 1 vers 6 tot en met 10. Om die reden herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en voor mij zijn gevangenen. Maar wees medebereid voor het evangelie te leiden in de kracht Gods, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Tot zover dit stukje. Er staat dat Paulus begint het stukje met om die reden. Nou, dat heeft het natuurlijk te maken met dat wat eraan vooraf gegaan is. Om welke reden? Ik heb hier 4 redenen opgesomd, opgeschreven, waarvan ik denk dat Paulus daarop terugdoelt. In de eerste plaats, hij bidt dagelijks voor Timotheus. Dus het is door het ondersteunend gebed, hè, omdat hij constant in het op het gebedslijstje staat van Paulus, zegt Paulus om die reden. Dus hij, het ondersteunend gebed. Ten tweede, de bijzondere relatie die hij met Paulus heeft. Hè, hiervoor wordt gesproken over een hele bijzondere relatie die Timotheus met Paulus heeft, om die reden. Hij bidt dag en nacht voor hem. Hij heeft een hele bijzondere reden, bijzondere relatie met Paulus. En het derde wat hiervoor hier staat, in vers 4 en vers 5, dat is dat hij een voorbeeld heeft van zijn oma en zijn moeder. Om die reden, ja? Een voorbeeldfunctie van zijn oma en zijn moeder. En ten vierde, om die reden, omdat ook dat ongeveinsd geloof in hem aanwezig is. Dus ik denk dat daar 4 redenen zijn waarvan Paulus zegt, om die reden, en dan zegt hij, herinner ik u eraan de gave Gods aan te wakkeren die door mijn handoplegging in u is. Weet je, de gave van God, natuurlijk in de eerste plaats, als het in de Bijbel gaat over de gave Gods, of in de Bijbel wordt zelfs genoemd de eerste gave van God, is niets anders, niemand anders dan de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons gekomen is. In de oorspronkelijke taal staat hier in plaats van gave het charisma van de Heilige Geest. Het charisma, de gave God, het charisma van God aan te wakkeren. Weet u, het kan ook precies andersom. Als u kijkt in 1 Thessalonicenzen 5, in 1 Thessalonicenzen 5, daar staat in vers 16 te beginnen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 16, daar staat tot en met vers 21, verblijd u te allen tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. En dan staat hier niet van wakker de geest aan, maar hier staat precies het tegenovergestelde, dooft de geest niet uit. Dat is precies het tegenovergestelde, dooft de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Een poosje geleden hebben we hier natuurlijk over nagedacht. Maar hier zie je dat je de geest ook uit kunt doven. Weet je wanneer dat de geest uitgedoofd wordt? Dat staat hiervoor. Als je die blijdschap niet meer hebt. Als je een beetje seconderige christen wordt. Hè? Altijd maar een beetje zo van. Hè? Nou, dan doof je de geest uit. Als er geen blijdschap meer in je leven is, als je je niet meer kunt verblijden in de Jezus, nou, dan staat hier in vers 16, verblijd je, bid, als er geen gebed is in je leven, dan dooft de geest uit. Het derde wat hier staat, als er geen dankzegging is in je leven, dan doof je de geest uit. Als de wil van God niet meer openbaar wordt in je leven, nou, dan staat inderdaad, dan doof je de geest van God uit. En ja, en wat in vers 20 staat, en veracht de profetieën niet. Kijk, dat dooft de geest niet uit, dat wordt als het ware ingesloten door deze opmerkingen. Er staat onder andere in Matthäus 24 vers 12, u hoeft het niet op te slaan, daar staat, door het verachten van God krijg je verkilling van de liefde. En verkilling van de liefde is, ja, dat de geest van God gedoofd wordt. Ja? Dus je kunt de geest van God aanwakkeren en je kunt de geest van God ook doven. Aanwakkeren. Nou, dat weten we allemaal wel hoe dat gaat. Hè? Als je een vuurtje hebt, dan moet je het aanwakkeren. Dan kan je een beetje met een blaadje zo doen. Hè? Zo van, of je kunt erin blazen. Je kunt een blaasbalg pakken. Je kunt het kacheltje, het deurtje van het kacheltje een beetje meer openzetten. Dat er meer wind doorheen komt. Aanwakkeren, ja, dat heeft alles te maken met de wind. Zoals de Heilige Geest genoemd wordt, de adem van God, de wind van God. Zodat je ook een bruikbaar instrument van God mag worden. Dus dat zijn twee uitersten. De Geest van God kan gedoofd worden in ons leven. En de Geest van God, de gave van God, kan aangewakkerd worden in ons leven. En dan is heel belangrijk dat je voor jezelf ook het antwoord kunt geven, wat gebeurt er in mijn leven? Zie ik dat het werk van de Geest van God steeds minder wordt in mijn leven? Dat het vlammetje steeds minder wordt? Of zie ik aan de andere kant dat juist dat werk van Gods Geest aangewakkerd wordt door de dingen die ik net ook noemde vanuit 1 Thessalonicense? Zodat we bruikbare instrumenten in zijn dienst mogen worden. Waarom? Waarom moet de Geest van God aangewakkerd worden, de gave van God aangewakkerd worden? Dat staat in vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. We mogen leven in overeenstemming met het karakter van God, met zoals God is. En dat wordt natuurlijk kenbaar in ons leven door het werk van de Heilige Geest. Nou, ik vind het zo duidelijk dat die staat, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, lafheid, angst. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat, en dat, daar heeft Paulus Timotheus ook voor gewaarschuwd, Timotheus, je bent jong en je hebt een hele grote klus, je bent leider van een hele grote gemeente, je krijgt met allerlei mensen te maken. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat Timotheus zich in zo'n positie voelde van, ja, nou, ga er maar eens aan beginnen. En dan zegt Paulus zo mooi, nee, hij heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Weet je, toen de heer Jezus opgestaan is, of voordat het werk van de heer Jezus volbracht was, voordat de Heilige Geest uitgestort werd, wat lees je dan van Petrus? Toen aan Petrus gevraagd wordt, hoor je ook bij Jezus? Zei Petrus, ik heb er nooit van gehoord hoor. Je moet mij er niet meer lastig vallen. Ik weet het niet hoor. Dat was lafhartig. Ja toch? Of als de discipelen bij elkaar komen met gesloten deuren, de deuren gebarricadeerd. Dat was angstig, lafhartig. Het kan zijn dat er onder ons ook mensen zijn die eigenlijk een beetje datzelfde voelen. Nee, ze moeten niet aan mij vragen van, dat durf ik niet. Of, daar heb ik een beetje moeite mee. En toch staat hier, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Wat gebeurt er met Petrus? Zodra de Heilige Geest uitgestort wordt. Kijk, weet je, het is dezelfde man. Moet u eens kijken in Handelingen 4. In Handelingen 4 vers 2. En ik denk dat daar de gave, Gods gave in het leven van Petrus aangewakkerd is. En dat gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest natuurlijk. Als u kijkt in vers 18 van Handelingen 4, Handelingen 4 vers 18... Daar worden Petrus en Johannes voor de raad gesleurd, voor het Sanhedrin. En dan staat er in vers 18, en toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Want En dan komt het, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden nog meer en liet hen daarna vrij. Nou, hier is een heel mooi principe. Geven wij aan God gehoor of aan de mensen gehoor? Naar welke stem luisteren we? En dan zegt Petrus, en dat is diezelfde Petrus, maar toch die andere Petrus. Het is dezelfde persoon, maar hij is veranderd. Gods geest is in hem en die gave van God is in hem aangewakkerd. En hij zegt, ik kan, dat is toch wat hè, ik kan niet nalaten te spreken over Jezus. Zo vol was hij. Nou, dat is hetgeen wat hier bedoeld wordt, dat Paulus tegen Timotheus zegt, die gave die moet aangewakkerd worden. Zodat je je niet schaamt. Wij hebben een geest. Nou, wat voor geest hebben we ontvangen? Dan zijn een drievoudige kenmerken van de geest. Daar staat, wij hebben ontvangen de geest van kracht. De geest van liefde. En de geest van bezonnenheid. Dat zijn de kenmerken van de Heilige Geest die in ons gekomen is. Kracht. Nou, u kent allemaal wel dat vers uit Handelingen 1 vers 8. Wat is het kenmerk van het ontvangen van de Heilige Geest? Jezus zegt, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dat is niet onze eigen kracht, maar dat is de kracht van de Heilige Geest. En die kracht van de Heilige Geest, of zoals in het Grieks het woordje dynamis gebruikt wordt, dat is de dynamiet of de, ja, het dynamische van een christenleven. En als dat dynamische er niet meer is, dan zegt de Bijbel, dan leven we in het vlees. En dan moeten we allemaal zelf op zien te hoesten. Maar dat de Geest van God het met een dynamische kracht in ons mag zijn. Het tweede, we hebben een geest van liefde ontvangen. De geest van liefde. Als u kijkt in Romeinen 5 vers 5, dat is makkelijk te onthouden, kun je zo weer terugvinden, Romeinen 5 vers 5. Daar staat, Romeinen 5 vers 5. En de hoop maakt niet beschaamd. En daar over dat schamen hebben we het zo nog wel even over. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, hier zie je de geest van liefde. Wat staat in Galaten 5 vers 22? De vrucht van de geest is liefde. Nou, daar hebben we het afgelopen zondag ook over gehad. Dat is het begin. En dat is eigenlijk de samenvatting van het hele karakter van God. Dat staat zo mooi in Johannes 1. Dat staat er twee keer. God is liefde. En zijn geest in ons betekent de geest van liefde. En die liefde, nou ja, daar hebben we het ook nog even over Hooglied. Die liefde die is sterker dan de dood. Die liefde laat zich niet wegspoelen door wateren. Staat er mooi in het laatste hoofdstuk van Hooglied. Die liefde overwint alles. 1 Korinthe 13. De belangrijkste van het alles is de liefde. Dus we hebben ontvangen een geest van kracht. We hebben ontvangen de geest van liefde. En we hebben ontvangen de geest van bezonnenheid. En de geest van bezonnenheid heeft alles te maken met de geest van Gods leiding in je leven. De geest van wijsheid in je leven. Dat je ook ja, bezonnen, hè, bezint eer je begint, zeggen we wel eens. Hè? Dat je eerst weet wat je gaat doen. Nadenkt. En soms heb je wel eens het idee, als je naar bepaalde christenen kijkt, dan zeg je, ze zijn zo onbezonnen. Ze doen eerst en dan gaan ze pas nadenken. Nee, de geest van bezonnenheid, de geest van wijsheid, hè, van, ja, en matigheid heeft ook te maken met bezonnenheid. Met welk resultaat? Nou, het resultaat staat hier direct achter in vers 8. Als we ons laten leiden door die geest, dan is ook het volgende. Ik zei al van over het woordje schamen, beschaamd. Daar hadden we het net even uit dat stukje wat we gelezen hebben uit Romeinen. Hier staat, schaam u dus niet. Schaam je niet. Dat schaamtegevoel, de eerste keer dat je het schaamtegevoel tegenkomt, dat is tussen Adam en Eva, dat was toen er een breuk kwam in de relatie met God. En als je relatie met God niet goed is, dan komt dat schaamtegevoel. Maar als je dicht bij God leeft, als je in de nabijheid van God leeft, dan wordt die schaamte als het ware uitgebannen uit je leven. Dan ben je zo vol van God. Ik heb het wel eens gezegd, het woordje enthousiasme betekent letterlijk vertaald vol van God. Nou, als je enthousiast bent, dat is het tegenovergestelde van schaamte toch een beetje. Dan ben je zo enthousiast, dan overwin je elke schaamte. Vol van God. Nou, Adam en Eva, die relatie was gebroken met God en het eerste wat je ziet is schaamte. Schaamte. U kent waarschijnlijk wel allemaal dat vers, ik hoef het niet op te slaan, maar uit Romeinen 1 vers 16. Waar Paulus zegt, een persoonlijk getuige, want ik schaam mij het evangelie niet. Kent u dat vers? Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet. Waarom? Het is een kracht Gods. Hij heeft de kracht van het evangelie gezien, hoe mensen veranderd zijn, hoe mensen verlost werden. Het is absoluut niet iets om je ervoor te schamen. Nou staat het hier iets anders. Als je in 2 Timotheüs 1 kijkt, dan staat schaam u dus niet voor het getuigenis. Welk getuigenis? Schaam u niet voor het getuigenis van onze Here. Of voor het getuigenis van mij zijn gevangenen. Wat bedoelt Paulus hier nou mee? Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heer en voor het getuigenis van mijzelf zijn gevangenen. Letterlijk wordt hier gezegd, schaam je niet voor het martyrion. Dat is het getuigen. Als er bijvoorbeeld in Openbaring staat, hij is de trouwe getuige. Dat kent u wel, dat vers, hè? Dan staat er letterlijk, hij is de getrouwe martelaar. Hij is de martelaar. Het woordje getuige is synoniem met het woordje martelaar. Martyrer. En Paulus zegt, schaam je er niet voor dat jouw Heer gekruisigd is. Dat jouw Heer aan het kruis een vloek werd. Dat jouw Heer uitgescholden werd. Schaam je er niet voor? Want daarin ligt juist die kracht. Schaam je er niet voor, Timotheus, dat ik in de gevangenis zit? Natuurlijk kan ik me voorstellen dat als je als jongen hier op aarde leeft en je vader zit in de gevangenis, dat je zegt, nou, daar heb ik het liever maar niet over. Mijn vader zit in de gevangenis. Nou, hier zegt Paulus, schaam je er niet voor dat ik in de gevangenis zit. Moet je je niet voor schamen. Schaam je er niet voor dat Jezus zo vervloekt geweest aan het kruis. Dat hij voor ons de martelaar was. En dan gaat hij verder. Maar wees ook bereid om getuige te zijn. Om, wat zegt hij hier, om te lijden voor het evangelie. Ja? En dat is eigenlijk hetzelfde. Wees ook bereid om een getuige te zijn. Een getuige heeft alles te maken met bereid zijn om te lijden. Om het martelaarschap te aanvaarden. En dan natuurlijk niet in je eigen kracht, maar in de kracht van God. Schaam je daarvoor niet. Daarom hebben we die geest van kracht nodig. Daarom hebben we de geest van liefde nodig. Daarom hebben we de geest van bezonnenheid nodig. Om van hem een getuige te zijn. Een martyrer. En dan staat er in vers 8, als hij het heeft over de kracht van God, het evangelie, de kracht van God, en dan staat er in vers 9, die ons behouden heeft. En dan vergeten we vaak in wat erachter staat, die ons behouden heeft, maar ook geroepen heeft. Zie je dat staan? Dat is de tweede kant, hè? We zijn niet alleen door hem behouden, de Statenvertaling zegt, die ons zalig gemaakt heeft, die ons gered heeft. We zijn niet alleen behouden, maar we zijn ook geroepen. Behouden en geroepen, dat is die tweevoudige roeping. Niet uit eigen werken, maar uitsluitend door zijn genade. En wat is het belangrijk? Dat wij die genade van God in ons persoonlijk leven steeds meer en meer mogen leren kennen. Die genade die in Christus Jezus voor ons zichtbaar geworden is. Die genade werd in Christus geopenbaard. En dan staat hier dat deze genade, er staat aan het einde van vers 9, dat die genade in Christus Jezus was er al voor eeuwige tijden. Daar wordt de genade beloofd. En in Christus is die genade verschenen. Staat zo mooi ook in de Titusbrief, dat op zijn tijd de genade verschenen is. Heilbrengend voor alle mensen. Maar dat gebeurde bij de komst van Jezus. Maar het was niet het ontstaan van de genade, want die genade was er al lang. Maar door Jezus is die genade geopenbaard en zichtbaar geworden. Hoe heeft die genade zich gemanifesteerd, geopenbaard? Nou, door twee dingen die hier genoemd worden in het 10e vers. Die genade is verschenen door onze heiland, staat er in vers 10, Christus Jezus. Wat heeft hij gedaan? In de eerste plaats, hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Dat staat ook zo mooi in de 1 Korinthe 15. Hè? De prikkel van de dood is overwonnen. De dood is overwonnen. De kracht, de laatste vijand is overwonnen. De dood van zijn kracht is beroofd. Werd beroofd. In de eerste plaats, de dood die ons van God gescheiden hield, werd overwonnen door Jezus. De dood die ons gevangen hield in de zonde, is overwonnen door Jezus. De dood waardoor wij voor eeuwig verloren waren, is door Jezus overwonnen. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. En tegelijkertijd staat er een onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Evangelie mogen kennen dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Ik vind het zo triest. En dat merk je natuurlijk ook wel tijdens zo'n begrafenisdienst als vanmiddag, hè, dat er mensen zijn die niets met Jezus hebben. Denk je, ja, je gaat wel je eeuwige bestemming tegemoet, hè? Zonder Jezus. Je eeuwige bestemming. En dan is het zo troostvol, daar hoef je absoluut niet voor te schamen, dat wij iemand mogen kennen die de dood van zijn kracht beroofd heeft. Ja, er zijn mensen die, zoals een van die voormannen van CDA, hè, wat je dan in de krant kunt lezen, die samen met zijn vrouw het leven uitgestapt is. Hè? En dan zie je op een gegeven moment, Van der Heijden, dan zie je op een gegeven moment dat mensen de dood als een soort bondgenoot zien. Hè? Staat ook in de Bijbel op een gegeven moment dat in de eindtijd mensen de dood zullen zoeken en de dood zal van hen wijken. De dood zullen ze niet vinden. Ik vind het misschien best wel goed om dat toch nog eens even te noemen. Wat is het belangrijk om in een stervensproces zoveel mogelijk een natuurlijk proces te laten verlopen en niet te snel in te grijpen? Het gebeurt zo vaak dat mensen die in een stervensproces zitten, met name door de familie eromheen, al heel gauw palliatieve sedatie toepassen en dat zo iemand al afgeleid in een soort coma. En ja, dat is het dan, hè? Soms is het nodig om de pijn te bestrijden. Maar het is zo vaak dat God juist ook het laatste stukje van het leven wil gebruiken om iemand nog tot inkeer te brengen. Of tot andere gedachten over te brengen. En dat laatste stukje wordt hen dan als het ware zo afgenomen. En ja, dat is best wel iets om goed over na te denken. Ook voor wat u later ook mee zult maken. Hè? Dat is zo'n voorbeeld, hè? En natuurlijk had je jouw vader ook veel lijden kunnen besparen en zeggen, nou, laten we barmhartig zijn en dat hij dat allemaal niet meer meemaakt. En ja, zo zijn we steeds meer geneigd om als mensen in te grijpen in het stervensproces. Terwijl God soms ook dat stervensproces kan gebruiken om misschien een laatste poging te ondernemen om nog iemand te bereiken. Ja? Ja. Maar ook dan is God nog altijd bezig met gelovigen, ook aan het einde van zijn leven. En ik denk niet dat je Gods plan daarin moet doorkruisen. En ook een christen is niet altijd klaar om te sterven. Hè? En dat kan soms ook aan het einde nog best belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Ja. Maar één ding is zeker, als wij in de Heer Jezus geloven, dan is de dood van zijn kracht beroofd. En we hebben onvergankelijk leven gekregen. Tot zover.